Wetenschapscommunicatie. Vreselijk lang woord. Huh. Maar ja, kijk, de definitie. Voilà. Wetenschapscommunicatie, vaak ook wetenschaps- en techniekcommunicatie genoemd, verwijst in het algemeen naar publieke media gericht op het communiceren over beta-wetenschappen met niet-wetenschappers. Ja, dat is het ongeveer, hè. Behalve dan dat het ook wel alpha- en gamma-wetenschappen kunnen zijn en dat het ook eigenlijk niet altijd met niet-wetenschappers is. Maar kijk, ja. En als ik er nu wetenschapscommunicator van maak... Ja, ah ja, kijk, daar staat hij. Wetenschapscommunicator.be. Dat is een website, ja, toch wel. En ik weet ook van wie die is, want die website is van Julie de Smet. Zij is wetenschapscommunicator. Ah ja, en nog zoveel meer dan dat. Dus reden genoeg om bij haar langs te gaan.
Hallo, dag
Camille. Ik moet een beetje over alle mobiele dingen heen. We hebben gisteren een rol om
Ik
heb één probleempje.
Ja.
Mijn stem is een beetje weg. Ik heb vandaag nog amper gesproken.
Welkom bij Praatjes over Wetenschap. Julie, we hebben elkaar nog nooit in het echt gezien.
Raar, hè?
Maar wij kennen elkaar wel van online dan, denk ik. Ik volg jou, jij volgt mij, denk ik ook. Het is heel fijn dat we hier vandaag kunnen samenzitten. Ik vind het heel tof om ook eens met jou in het echt te kunnen praten.
Ja, relax.
Want vertel eens, jij bent ook bezig met wetenschapscommunicatie. Hoe omschrijf jij wat je doet eigenlijk?
Waar ga ik beginnen? Ik ben een beetje... Als je een beetje mijn carrière in het veld bekijkt, is het wel heel hard geëvolueerd. Dus als je mee wilt op mijn tocht, dan zal ik even de tijd nemen.
Oké,
super. Ik zie eigenlijk mijn loopbaan, als ik het zo mag zeggen, in drie fases in wetenschapscommunicatie. Mijn eerste job was gewoon na de studies. Ik heb politieke communicatie als master. En ik ben dan direct in het onderzoek gestapt. Omdat mijn promotor van mijn thesis, zo gaat het vaak, vroeg van, er is hier een job voor u. En jij bent daar denk ik echt wel de geknipte persoon voor. Heel hard getwijfeld, want ik wou eigenlijk politiek woordvoerder worden of zoiets. Maar ik dacht, ja, waarom niet? Ik doe dat 6 maanden en dan ga ik toch naar de politiek. Achter de schermen weliswaar. Maar ik ben daar dan uiteindelijk toch 6 jaar gebleven. En ik heb vooral onderzoek gedaan naar de Vlaamse nieuwsmedia. Dus ik heb daar eigenlijk gezien hoe dat nieuws en media werken. En al die processen daarachter. Wat maakt nieuws enzovoort. En het doel van mijn onderzoek was niet per se papers schrijven, want ik heb er denk ik maar 1 of 2 geschreven met dan nog 3, 4 andere auteurs. Mm-hmm. Dus ik voel mij niet iemand die wetenschappelijke papers heeft geschreven, maar ik moest vooral het beleid voeden, of ja, niet het beleid voeden, niet het debat voeden. Dus ervoor zorgen dat mensen, de publieke opinie, journalisten, media, beleidsmensen, dat die wisten wat er in het nieuws kwam. Want heel vaak was het zo van, ja, er is te veel dit in het nieuws, of er is te weinig dat in het nieuws. En met onze cijfers konden we dat echt hard maken. Dus we moesten zoeken naar een instrument dat maakte dat we al die mensen konden bereiken. En dan hebben we de nieuwsmonitor in het leven geroepen. Dat is een rapportje van 10 à 20 pagina's, heel gebouwd, heel gefocust rond ons onderzoek eigenlijk. En dat heeft heel veel impact gehad eigenlijk. Op mijn 23e kwam ik al in het radionieuws, werd ons onderzoek opgepikt in het Vlaams parlement heel vaak. En dat was een vorm van debat, het onderwerp van debat. We hebben ook richtlijnen van de Raad van de Journalistiek kunnen aanpassen op basis van onze data en resultaten. Dus superveel impact kunnen hebben. En daar is eigenlijk mijn passie of mijn goesting begonnen, ze van wauw, onderzoek is superleuk. En dat dan naar een publiek kunnen sturen eigenlijk en ook in interactie gaan, dat is misschien nog wel leuker. Dus na die 6 jaar heb ik vooral heel veel verschillende dingen gedaan, heel veel verschillende projecten, altijd met die focus op communicatie van onderzoek, dus wetenschapscommunicatie. En zo kwam ik in verschillende instellingen terecht, verschillende projecten, verschillende topics, en dat is echt wat ik wou. Daar deed ik vooral communicatie uitvoerend voor al die teams en topics. En nu, sinds 1 jaar, ben ik vooral adviserend aan het werken. Dus help ik vooral onderzoekers in het zichtbaar worden, in het communiceren. Vooral ook die mindset van, ja, je kunt het en we zoeken wel naar een manier dat bij je past. Het moet niet altijd via dat of dat platform, het kan ook op een andere manier. Dus dat is een beetje in het heel kort mijn loopbaan.
Super. Ja. Ik hoor dat je inderdaad uit de communicatiewereld al komt, dus dat het misschien een kleine stap is om dan ook te gaan communiceren over je onderzoek. Of heb je dat niet op die manier ervaren?
Jawel, ik heb alleen nog maar communicatie gestudeerd in mijn leven. Dus eerst talen in middelbaar. En dan op hogeschool heb ik communicatiemanagement gedaan, focus op PR. En dan een master in politieke communicatie. Dus ik heb...
Het is echt de rode draad door heel jouw carrière. Eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. En dan was het eigenlijk gemakkelijk, die communicatie voor mij. En veel onderzoekers komen vooral vanuit een zin of een drang om echt een specifiek ding te onderzoeken. Bij mij was het meer van, oh, het onderzoek aan zich is niet iets waar ik al aan had gedacht. Maar het, ja, dan kwam die job eigenlijk en dan dacht ik, ja, waarom niet? Ik doe dat 6 maanden. Maar ja, daar is het dan allemaal begonnen. Mm-hmm. En ik wilde eigenlijk politieke communicatie studeren, want ik vond communicatie nog een beetje te gemakkelijk. Ja, dat is een beetje stom.
Dat is tegen mijn eigen
winkel spreken. Nee, maar voor mij was het zo van, ja, communicatie, ik kende de tools wel al een beetje en ik had uitdaging nodig. En dan dacht ik, ja, van alle richtingen die er dan waren binnen communicatiewetenschappen, van ik persoonlijk politieke communicatie het meest complexe, want ik wist eigenlijk heel weinig af van politiek. Dan dacht mm-hmm. ik, oké, is een uitdaging voor mij extra bovenop die communicatie. En dan heb ik eigenlijk door mijn eerste job uit te voeren, ik had heel veel contact met het beleid en met kabinetten en zo, heb ik eigenlijk gevoeld van, oh, dat is niet mijn wereld, die politiek. Dat is een beetje elleboogstoten en ja, de mensen, of ja, dat is misschien niet lief wat ik zeg, maar de mensen zijn niet altijd heel lief voor elkaar. Mm-hmm. En in de wetenschap vind ik dat wel meer. Of ja, mm-hmm. er zijn ook verhalen dat dat niet is natuurlijk, maar die heb je altijd overal. Maar ik voelde wel van, oké, wetenschap is ook heel complex natuurlijk en is altijd anders, altijd vernieuwend. Mm-hmm. Dit is misschien toch veel meer iets voor mij dan de politiek.
Mm-hmm. En ondervind je, als je praat met bijvoorbeeld beta-wetenschappers, dat zij hebben niet die communicatieachtergrond, dat het moeilijk is om hen daarvan te overtuigen of om hen daarin mee te nemen?
Eigenlijk niet.
Nee?
Nee. Het is soms een beetje paradoxaal, vind mm-hmm. ik. Dat als ik met sociale wetenschappers praat, dat die eigenlijk met dezelfde, moet ik het zeggen, onzekerheden zitten dan bij dat wetenschappers.
Mm.
Raar, hè?
Ja, ja, dat zou je niet verwachten.
Nee.
Ja.
Ik ga niet zeggen iedereen en zo, hè, maar gaandeweg sta ik daar toch vaak nog van versteld.
Mm-hmm. En daar kom jij dan om hen te ondersteunen, want je hebt een soort van traject. Leg eens uit, hoe zit dat precies in elkaar?
Ja, dus ik heb een traject eigenlijk ontwikkeld, het laatste 1/2 jaar, dus dat is eigenlijk nog heel nieuw. Maar daarin heb ik al mijn kennis en ervaring ingestopt. Mm-hmm. Alles wat ik weet zit daar eigenlijk in. En dat is een traject met als doel om onderzoekers klaar te stomen om maatschappelijke impact te maken. Via communicatie, zichtbaarheid en hun mindset. En ik doe dat dan via 6 online video's en 6 workshop sessies op maat. Dus ik ga echt naast de onderzoekers zitten en zeggen, oké, wat hebben we hier voor ons? Wat gaan we daarmee doen? En ik doorloop eigenlijk een heel traject en we zoeken een antwoord op de vraag wie communiceert, waarover, waarom, met wie en hoe. Ook in die volgorde, of ja. Mm-hmm. Omdat ik vind, ik kan er straks ook nog meer over vertellen, maar ik stel eigenlijk de cruciale vragen om eigenlijk echt goed te kunnen communiceren met impact eigenlijk.
Mm-hmm. En er zijn al een paar trajecten gepasseerd. Wat is de respons van de onderzoekers dat je voorlopig krijgt?
Ja, ik heb tot hiertoe een testproject gedaan. Mm-hmm. Teams die ik al wel kende, teams die ik nog niet kende. En de respons is wel goed. Natuurlijk, ik heb gaandeweg heel veel bijgeleerd en gezien van oké, ik ga dat anders aanpakken. Die oefeningen in die workshop ga ik toch naar de online video's brengen en zo. Dus ik heb eigenlijk heel veel veranderd of aangepast, gefine-tuned op basis van die testprojecten. En nu ben ik echt klaar om het naar iedereen met iedereen te doen. Ja.
Zalig. We hebben het net al gezegd, we hebben elkaar nog niet in het echt gezien. We kennen elkaar wel via online. Want het is ook niet zo super moeilijk. We zijn met niet zo super veel. Hè? Als fulltime wetenschapscommunicatoren, niet gewoon een onderzoeker die ook aan communicatie doet, maar echt iemand die alleen maar met die wetenschapscommunicatie bezig is. Vind je dat jammer?
Nu niet meer, want ik voel mij niet meer alleen.
Okay.
10 jaar geleden, dus toen ik mijn eerste job deed, ik was ineens geboeid. Ik dacht, dat is het, hè? Wetenschapscommunicatie, heel lange term. Maar hoe boeiend is die wereld? En dan begon ik op te zoeken op internet en ik zag eigenlijk heel weinig mensen die dat deden. En dan was ze van, hoe kan dat nu? Dat is zo boeiend en dat er zo weinig mensen daarmee bezig zijn. En natuurlijk heb je wel teams in al die instellingen die het beste van hunzelf geven. Maar zo mensen die enkel en alleen gefocust zijn op puur de onderzoeksmatige, ongeacht al die instellingen en vergaderingen en administratie, die waren er gewoon eigenlijk niet, denk ik. Of zo weinig. Maar ik denk dat al die mensen zich aan het vormen waren, zoals ik mij ook aan het vormen was, 10 jaar geleden. En kijk nu, we zijn nu toch met een leuk groepje, denk ik. Allemaal jonge mensen die er keiveel zin in hebben. Elks op hun eigen manier hun ding doen. En keiveel impact kunnen maken. Dus ik vind het echt fantastisch om te zien. En ik hoop dat er gewoon nog veel meer gaan komen. En ik voel dat ook als ik workshops geef. Altijd is er één of twee mensen, vaak vrouwen, echt waar.
Zalig.
Die naar mij komen en die vragen van, ik wist niet dat die job bestond. En vertel eens, hoe ben je erin gekomen? Vertel mij meer, leer mij alles. Dus dat is super fijn om te horen eigenlijk.
Ja, ik herinner me nog in het begin dat we allemaal de vrouwelijke of de jongere lieve scheire waren, of de lieve scheire van de Aldi. Zo werden wij allemaal gekwantificeerd van, wij doen aan wetenschapscommunicatie, als je niet weet wat dat is, wij zijn een beetje zoals lieve scheire. Terwijl nu, kan je dat niet meer zeggen, want dan zijn er 10, 15 lieve scheires op den duur. Dus het is super fijn inderdaad dat er mensen nu naar jou komen bij die trajecten die je hebben geleid, die zeggen, wow, dat is een fulltime job. Het wetenschapscommunicator zijn, dat is het gekke aan deze wereld. Hè. Toen wij studeerden, bestond Instagram nog niet, bestond TikTok al zeker niet. En dat zijn nu zo'n platformen waarop dat je ook aan wetenschapscommunicatie kan doen. Het ding van, wie wetenschapscommunicatie doet, zal waarschijnlijk wetenschapsjournalist worden voor een krant of zo. Dat is al lang vervlogen tijd, denk ik.
Ja, er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Superveel. En soms een beetje te veel.
Mm-hmm.
En soms komen onderzoekers naar mij van, moet ik nu op TikTok gaan zitten? Moet ik nu Instagrammen? Moet ik met mijn gezicht op, ik weet niet, van al die platformen komen? En dan zeg ik altijd van, wilt je dat? En als die zeggen, oh, ik ben er toch mee bezig. En zeg ik, ja, doe maar. Leuk. Als je het leuk vindt, doe maar. Als je het niet leuk vindt,
Voel je niet verplicht.
Ja, voel je niet verplicht. Maar vooral, dat is een beetje mijn boodschap altijd aan de wereld. Kijk eens wat je een doelgroep nodig heeft. Hè. Dus je doet onderzoek, je doet dat met een bepaald doel. Wie is je doelgroep? Hè, of de stakeholders daar rond. Wat hebben die nodig? Misschien hebben die gewoon een mail van u nodig. Misschien hebben die gewoon een lezing van u nodig. Of een rapportje van 2 pagina's of van 20 pagina's. Ik weet niet, hè? Dat kan voor iedereen anders zijn. Misschien heb je die TikTok nodig. Hè? Als je jongeren wilt bereiken, is TikTok geen slecht idee. Dus dan kan die combinatie van je doelgroep als jongere die TikTok bekijken en jij die keiveel zin hebt om TikTok-filmpjes te maken, wauw, perfect match. Als je dat echt niet graag doet, maar je doelgroep zijn toch de jongeren, zoek dan naar manieren om die toch te bereiken via andere mogelijkheden. Hè? Via tussenorganisaties die wel TikTok doen of via andere platformen waar dat jongeren wel zijn. Hè? Denk aan festivals of feestjes of na school of zo. Dus dat is meestal wat ik dan zeg.
Mm-hmm.
Dus doe waar dat jij je goed bij voelt en kijk naar hun doelgroep.
Inderdaad. Goed. Als we het dan toch over jongeren hebben, wij zijn zelf ook jong geweest. Wat is zo jouw eerste herinnering van wetenschap?
Mijn eerste herinnering van wetenschap heb ik niet. Jawel, ik heb die wel. Maar dat is vooral verwondering. Ik heb van mijn papa eigenlijk geleerd om verwonderd te zijn van de kleine en de grote dingen. Die heeft mij meegepakt met mijn broer en mijn zus in de Ardense bossen. En wij gingen dan altijd op zoek naar kikkerdrillen en kikkers en van alle kleine beestjes en sporen van alle beestjes. Dus daar is het eigenlijk begonnen dat ik nieuwsgierig was en verwonderd was en antwoorden probeerde te zoeken naar dingen van waarom is dit zo en dit is zo. Dus daar is het voor mij begonnen om open te staan voor dingen, om nieuwsgierig te zijn. Ik denk dat dat een van de belangrijkste dingen is als onderzoeker of in de onderzoekswereld, hè, die verwondering, nieuwsgierig zijn, avontuur, het nieuwe willen ontdekken. Mijn eerste wetenschappelijk experiment, niet wetenschappelijk onderbouwd, was eigenlijk met een van mijn beste vriendinnen van lang geleden. Ik denk dat ik toen, ik weet niet, 6, 7, 8 jaar was. Zij had het lumineuze idee om muggen te dissecteren. Zo van die grote muggen, zo, hè. En op een dag, zij was bij mij en wij waren in de tuin. We hadden al van alle attributen verzameld, zoals een pincet en een zakje en watjes en ik weet allemaal niet wat. En wij gingen dan op experiment in de tuin naar de composthoop en daar hebben we een grote mug kunnen vangen. We hebben dat in de zakje gestoken en dan hebben wij die poten eraf getrokken. Kei erg, hè? Super gruwelijk. Maar dat was mijn eerste experiment. En ons doel was van, ja, heeft een mug pijn? En wat doet hij dan als hij pijn heeft? Kei erg. En dan daarna had mijn mama dat door, dat wij iets raar aan toe waren. Ja, dan was hij wel wat kwaad en heeft hij mij een hele preek gegeven over de beestjes en zo. En dat was mijn eerste experiment.
En dan toch geen bioloog geworden?
Nee.
Eén experiment was genoeg.
Nee, ik ben eigenlijk een echte sociale wetenschapper. Al vind ik de topics allemaal boeiend, maar diep in mij ben ik een sociale wetenschapper. Ja.
Weet je nog wanneer jouw eerste wetenschapscommunicatieherinnering was? Dat je dacht van, wow, dit kan ik doen. Dit is een toekomst.
Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dit is een toekomst. Ja, eigenlijk bij mijn eigen project. Ja. Toen ik die nieuwsmonitor schreef, hè, dat is een rapport van 10 à 20 pagina's over het Vlaamse nieuws. Ik heb daar keihard ontdekt van dat je met één persbericht of één rapportje, dat een beetje niet te complex is geschreven, dat je daar een mega publiek mee kunt bereiken. Daar is het eigenlijk echt begonnen, door het zelf te doen.
Ja, dus eigenlijk is dat laat uiteindelijk. Hè? Maar ja, het is ook de wereld waarin dat we... De omgeving waarin dat we toen zaten, dat er geen andere wetenschapscommunicatoren waren.
Nee.
Dus en geen voorbeelden.
Nee. Ja. En nu nog hoor ik, als ik uitleg wat ik doe.
Ja.
De meeste mensen die niet in de onderzoekswereld zitten, zeggen, ik wist niet dat die job bestaat. Of bestond. Ik wist niet dat die job bestond. Of... Wat is dat voor een term? Ik zei, ah ja, ik heb die zelf bedacht. Zeg ik dan als grapje. Alsof doende dat ik dan de enige wetenschapscommunicator ben. Die weten niet beter.
Maar daar moeten we toch misschien ook iets over hebben, dat wetenschapscommunicator een ellendig woord is. Hè?
Het is lang.
Kunnen we daar iets anders voor vinden?
Saaikommer. Nee, dat is nog erger.
Klinkt ook saai meteen. Ook,
saai, dus, saai. Ja. Ik zal daarover brainstormen. Ik zal het u laten weten.
All right. Want jij hebt ook de website wetenschapscommunicator.be. Heb jij geclaimd?
Oh my god, ja.
Ja.
2 jaar geleden of zo.
Pas 2 jaar geleden. Het is maar niet dat van in het begin al.
Maar nee. Kei raar. Ik was op een avond zo aan het checken van, oh kijk, ik wil... Ik was toen al aan het denken van, ik wil daar fulltime mijn job van maken. En ik wist wel, ik was al bezig en dit en dat. En dan dacht ik, het zou goed zijn mocht ik... Nee, ik had al een website van mezelf, maar dat was meer een portfolio-website. En ik weet niet meer welke titel dat die had of welke term, ik weet het niet meer. Maar ik heb dan een URL aangekocht en dan was ik een beetje aan het zoeken. En ik checkte wetenschapscommunicator.be. Die was nog vrij. Ik dacht, dat kan niet. Ik ken naar mijn man, ik zo... Olivier, kijk eens, dat kan toch niet? Zo, ja, blijkbaar wel. Ik zo direct gekocht. hetzelfde met een Gmail-account.
Ja.
wetenschapscommunicator@gmail.com, dat bestond nog niet. Sorry daarvoor.
Jacquard. Ja, geen probleem. Want eigenlijk, ja, als het inderdaad maar 2 jaar geleden was, dan is het onze fout allemaal dat we daar niet gewoon sneller bij zijn geweest. Nee.
En ook, ik ben zelf... Ik was vooral communicator tot 1 jaar geleden, maar nu ben ik meer ondersteuner. Dus het klopt niet meer 100% met mij. Dus je mocht de URL overkopen voor heel veel geld.
We zetten het in de show notes. Dan gaan we een link naar eBay zetten of wat dan ook, waar mensen kunnen bieden op de URL. Dan weet je het. Nee, Julie, jij hebt een achtergrond in communicatie. Je hebt ook een achtergrond in PR. Als ik het goed begrijp, gebruik je die nu ook bij onderzoekers om hen meer over PR ook te leren.
Ja.
Hoe belangrijk is dat voor hen dat ze daar toch min of meer een begrip van hebben hoe dat marcheert? Public relations.
Ik vind dat wel belangrijk, net omdat je via pers en media een heel groot publiek kunt bereiken. En niet alleen uw doelgroep, maar ook tussen personen, tussen uzelf als onderzoeker en uw doelgroep in die end. Dus in die zin kunnen we pers en media als een soort tussenschakel zien, een tussenmedium eigenlijk, om echt uw doel te bereiken. Heel vaak is het zo, pas als mensen u in de media zien, dat ze dan pas gaan zeggen, amai, goed bezig, hè? Dat je dan denkt, ik ben hier al 20 jaar papers aan het schrijven. Ik ben al keihard aan het werken. Ik heb eens 1 dag een persbericht geschreven of een opiniestuk. En nu ineens denkt iedereen dat ik goed bezig ben. Maar dat is dus de impact die je kunt krijgen. Zowel bij je mensen, je dichte kring, als bij je verdere kring, als bij je peers, als bij gewoon de mensen die van je onderzoek moeten weten. En dat is ook vaak een gemakkelijke ingang om anderen te... overtuigen van iets of een oproep te doen. En van, kijk eens, hè, ik ben hier met dit opiniestuk in de krant gekomen. Wat denk je, zouden we daar niet aan werken? Enzovoort enzovoort. Zeker bij politici. Hè. Die zijn heel gevoelig voor actualiteit. Dus ja, daar kun je wel wat mee krijgen of gedaan krijgen als je zichtbaar bent in de media.
Ja, het is ook soms dat... dat bijvoorbeeld mijn ouders of mijn schoonouders zijn mensen die nog vaak de krant lezen, dat als er iets in de krant staat dat iets te maken heeft met mij of mijn man, dat meteen dat artikel wordt doorgestuurd, terwijl dat wij dan zelf dat niet hebben gezien, maar het wel op die manier krijgen.
Die hebben dat waarschijnlijk zo'n persmapje.
Ja, dat is meestal ook uitgeknipt uit de echte papieren krant.
Fantastisch.
En dan komt dat onze richting uit. Ja, absoluut. Denk je dat... PhD-studenten bijvoorbeeld, dat zij dat eigenlijk op zichzelf ook mogen doen, die persberichten schrijven? Of is dat toch nog iets dat vooral door de universiteiten zelf wordt gedaan?
Ja, wat ik altijd aanraad aan onderzoekers is om eens contact op te nemen met de communicatiediensten binnen hun eigen faculteit. Begin daarmee. En dan eventueel ook met de woordvoerder of de persmedewerkers van de instelling. Omdat die mensen, die hebben u nodig, hè. Die moeten u kennen ook, hè. Een hogeschool of universiteit, daar zitten duizenden mensen die daar werken. Die kunnen niet iedereen kennen. Hè? Die gaan niet heel de website afgaan om te zien wat is hier nu interessant. Nee, dus ga daar mee praten. Zeg, hier ben ik mee. Als je denkt van, oh, dit is iets waar ik mee iets... dit is iets waar ik iets mee kan doen. Bijvoorbeeld, je hebt iets nieuws ontdekt of je hebt nieuwe data of zo. Ga eens horen bij die mensen... en afstemmen van, kunnen wij hier iets mee doen? En die kunnen u meestal heel goed weghelpen. Die vragen meestal een eerste versie van een persbericht, hè, of 3, 4 alinea's tekst. Of die vragen een samenvatting van uw onderzoek. En die gaan daar dan verder mee aan de slag. Of ze helpen u keihard om dat te realiseren.
En stel, je bent een doctoraatsstudent of een onderzoeker en je hebt geen nieuwe resultaten. Kan je dan nog altijd communiceren?
Ja, zeker weten. Ja. want daar pleit ik ook altijd voor dat we meer het proces achter de wetenschap laten zien dan enkel die resultaten. Het is heel frustrerend om te zien dat sommige onderzoekers zeggen, ik ga pas communiceren als mijn PhD daar ligt. Dan pas ga ik dat durven.
Dus dat is 4 jaar zonder te, of 6 jaar soms ja. zonder te communiceren.
Ja, dat is zo zonde.
Ja.
Natuurlijk is het wel pas. Allee, wat hebben journalisten nodig? Die hebben nieuws nodig, iets van nieuwswaarde. Wat is iets van nieuwswaarde? Dat is iets dat opmerkelijk is, iets nieuws, iets raar. Je bent misschien een hele bekende onderzoeker, hè? Je bent al bekend in de media. Ja, dan krijg je ook gemakkelijker aandacht. Hè? Dus er zijn zo van die waardes, van die manieren om eigenlijk gemakkelijk media-aandacht te krijgen. Maar als je echt een hele onbekende bent, je hebt geen nieuws, je hebt geen nieuwe data of zo, dan is het moeilijk om in de pers terecht te komen. Maar natuurlijk kan je via andere wegen wel ook communiceren natuurlijk. Hè. Je hebt heel veel platformen waar dat je ding mee kunt doen. Je kunt video's maken, blogteksten schrijven. Je kunt video's, heb je dat gezegd? Video's, infographics. Je kunt van alles doen zonder per se naar die pers te gaan. Maar het is niet dat ik vind dat pers het summum is of zo. Hè. Zeker niet. Ik vind het wel interessant als een platform waar dat je gemakkelijk een breder publiek kunt bereiken.
Mm-hmm. Ja, absoluut. En ik denk dat de media ook zo hard op zoek is naar nieuwe, jonge stemmen, dat je op een bepaalde manier wel jezelf moet kenbaar maken van hey, ik ben een expert in dit veld of ik ben een expert aan het worden. Want dat hoor ik ook vaak bij onderzoekers, dat ze zeggen ja, maar nee, mijn prof is de expert en ik ben maar de PhD-student. Ja. Terwijl je hebt al die studie afgemaakt, je bent daar nu verder in aan het onderzoeken. Jij bent de expert ook, hè?
Zeker, dat, zeker. Ja. Ja, ik heb ook zo'n oefening in mijn traject dat ik zo een, de stakeholders rond uw topic eigenlijk plot of in kaart breng. En dan zie je daar zo de groep van onderzoekers, de groep van maatschappij, de groep van beleidsmensen, dus de politiek, en dan de groep van industrie. En ik zeg altijd van, kijk, de peers in uw niche, kleine niche waarschijnlijk, want iedereen is toch bezig op een heel kleine niche. Dat zijn mensen die iets weten en die zijn mede-expert met u. En dan nog, want jij doet toch nog iets anders dan al uw andere collega's. Maar als jij niet communiceert, wie gaat er dan wel communiceren? Misschien die lobbygroepen of misschien commerciële bedrijven die heel andere doeleinden hebben. Of misschien... ik weet niet wie. Mensen die gewoon niks van je topic afweten, maar gewoon een heel, heel veel roepen. Is dat wat je dan wilt? Nee, claim your niche, zeg ik altijd.
Claim your niche.
Claim dat stukje. En als het over je topic gaat, moet je recht staan en moet je even je agenda leegmaken op die dag en daar iets mee doen. Hè. Is dat een opiniestuk schrijven, een persbericht schrijven, je telefoon pakken en met mensen die u kunnen helpen in het communiceren, doet er iets mee.
Mm-hmm. Al is het maar een tweet schrijven of zo. Dat is ook al iets. Hè?
Ja.
Dat,
zeker.
Ja, mensen vragen dat aan mij ook vaak van... Allee, maar hoe ben je daar terechtgekomen? Ja, omdat ik onnozele YouTube-filmpjes maakte in mijn vrije tijd, waar niemand naar keek. Maar op den duur heb je wel iets opgebouwd, heb je ervaring ook opgedaan. En dat eerste opiniestuk hoeft niet per se naar de krant gestuurd te worden.
Helemaal
je kan dat ook gewoon op Medium of whatever gaan posten.
Ja.
Hoeft absoluut niet.
Want dat is ook communicatie. Je kunt alles hervormen of herformuleren. Hè. Dus een opiniestuk dat niet gepubliceerd geraakt, is een blogbericht op een of ander platform. Je kunt daar 3 social media posts uit destilleren. Je kunt daar een mail mee sturen. Dus die content is nooit verloren. Hè?
Ik zag op jouw Instagram dat je een oproep deed om eens zot te doen. En dat, voor de mensen die dat niet weten, mijn handle op Instagram is Doe Die Zot.
Ja.
Mijn bedrijf heet ook letterlijk Doe Die Zot. Ja. Dus als ik andere mensen zie pleiten om zot te doen, dan ben ik altijd heel enthousiast.
Zalig.
En dat was in het geval zot doen en kleur in je leven te brengen. En je had een fietsenrek voor je deur gezet en dat helemaal fel gekleurd. Ik denk, het gaat over een fietsenrek, maar het kan evengoed over communicatie ook gaan, denk ik.
Ja.
Hoe belangrijk is het voor onderzoekers om ook eens zot te doen?
Superbelangrijk. Mm-hmm. Maar natuurlijk moet het ook in je aard zitten. Hè.
Tuurlijk.
Goh, ik ben iemand die dat wel tof vindt om af en toe zo heel rustig of zo heel naïef te rebelleren. Dat is echt mijn ding. Dus dat past perfect. Hè. Dus wat ik toen heb gelanceerd, dat past perfect met wie dat ik ben. Maar iemand die heel... Zoiets heeft van, oh my god, dat is allemaal te zot voor mij. Ja, doe dat vooral niet. Maar als je dat in nu hebt, doe vooral zot. Want de mensen willen zotte mensen zien. Mm-hmm. Mensen willen... Die willen gewoon fun. Die willen kleur. Die willen dingen zien die anders zijn dan anders. Mm-hmm. En daarom pleit ik daar zeker voor, ja.
Het is ook soms nog het cliché dat een onderzoeker iemand heel ernstig is. Terwijl er zijn ernstige onderzoekers, no doubt. Maar er zijn er zeker ook die een leven hebben buiten een onderzoek of alles grappig kunnen doen.
Ja, er zijn onderzoekers die echt zot durven doen. Mm-hmm. En dat is gewoon keileuk. En zijn er dan onderzoekers die zeggen van, oh my god, wat zijn die aan het doen? Ja, dat zijn dan die enkelingen, maar al de rest vindt dat gewoon leuk. En die komen tenminste ergens, hè, die komen op die grote festivals, die hebben heel veel volgers. En voilà, die kunnen dan via de fun toch ook hun onderzoek naar buiten brengen. En dat vind ik fantastisch. Mm-hmm. Het moet niet altijd op... Nee, het mag vooral niet te serieus zijn. Natuurlijk ook weer afhankelijk van je doelgroep. Hè? Want als je een doelgroep hebt van, ik weet niet, ik zeg maar...
Beleidsmakers
of de orde der geneesheren. Dan zou ik misschien geen TikTok gebruiken.
Gaat hen misschien ook niet bereiken, denk ik dan. Nee, als we het dan toch over festivals ook hebben en over lollig doen over wetenschap... Deze podcast wordt in de zomer opgenomen en zal pas in het najaar te beluisteren zijn. Dus sorry als dat een beetje raar klinkt voor jou daar, luisteraar. Maar een paar weken geleden was ik op het Nerdland Festival. Heb ik heel hard gelachen met een aantal onderzoekers die normaal gezien dat professionele, dat ernstige over zich hebben. Maar ene professor, David Eelbode, heeft daar een geweldige science comedy talk gedaan over wiskunde. En dat Nerdland Festival, dat is ook iets waar jij mee bezig bent, hè, Julie? Wat is jouw functie daar precies binnen?
Ja, ik ben zo deel van de kernengroep eigenlijk. Hè. Dus je hebt de hoofdorganisatoren, hè, dat zijn die Hels Morteltoon, Verlinde en Lieve Scheire, die daar nu ook sinds dit jaar bij is. Zij zijn de echte hoofdtrekkers en initiatiefnemers. En dan is er zo een kerngroepje rond die mensen die zo een beetje als klankbord dienen. En ik ben daar één van. De vorige editie, dat is editie nog voor corona, toen heb ik het muziekpodium eigenlijk gevuld. Toen heb ik daar de programmatie gedaan, net omdat ik die link heb met conservatoria in Vlaanderen, omdat ik daar ook heb gewerkt enkele jaren geleden. Gedurende enkele jaren. Dus ik heb daar dan die programmatie gedaan en... Ja, dit jaar was ik gewoon vooral klankbord. En volgend jaar zou ik mee een nieuwe tent uit de grond stampen. Ik ga het nog niet vertellen waarover, maar het wordt de coolste tent ever.
All right.
De meest magische tent.
Oké. Als deze podcast uitkomt, wel al mag vertellen, dan komt er nu zo een berichtje vanuit de montagekamer. Ja, oké. We zullen zien. Nee, spannend. Dat is insane, hè, dat Nerdland Festival.
Ja, zo max.
Ik hoorde het jou net vertellen. Er gaat altijd wel een publiek zijn dat jou aftekent op het niet serieus zijn. Maar op dat Nerdland Festival denk ik dat er niemand rondliep die dat zou doen. Er was een tent vol met mensen die live naar die podcast zaten te kijken, bijvoorbeeld. Of die live naar die science show op vrijdagavond zaten te kijken. En dan voel je wel, er is een community voor wetenschapscommunicatie. Ze zijn hier, de mensen zijn hier.
Ja.
Hoe voelde dat voor jou, Julie?
Ja, zalig, hè? En iedereen blij. Iedereen kei enthousiast. En ik was verantwoordelijk dit jaar voor zo één tent en ik coördineerde dat een beetje. Hè? En mensen die zo al 2 uur op voorhand hun zitje kwamen claimen van oké, ik wil hier van voren zitten en zo. Ja, zalig, hè? Mm-hmm. En... heel, heel, heel toffe ervaringen. En wat ik zo fijn vind aan dat festival, is dat die heel goed theater, comedy, fun mixen met wetenschap. En het hoeft niet of te zijn. Het is gewoon keert in één brok fun.
We gaan over naar het volgende stukje en dat is voor onze luisteraars. Hopelijk, als we de juiste doelgroep hebben bereikt met deze podcast, dan zouden er nu normaal gezien een paar PhD-studenten en een paar onderzoekers, een paar aspirerende wetenschapscommunicatoren moeten luisteren. En dan is mijn vraag voor jou, welke tips heb jij voor hen? Hoe kunnen zij hun aspirerende carrière in de wetenschapscommunicatie een soort van duwtje in de rug geven?
Ja, ik zou zeggen, denk vooral na. Dus ga niet eerst denken van, ik wil een podcast maken of ik wil een app maken. Ik wil, ik weet niet, een video maken. denkt eerst na van wat heeft mijn doelgroep nodig, wat vind ik leuk. Hè? Want ik vind het vooral belangrijk dat onderzoekers het allemaal volhouden. Er zijn toch heel veel mensen die zo zeggen, ik heb een podcastaflevering of 3 gemaakt en oh, het is te veel werk, ik stop ermee. Dat is zonde. Doe iets dat eigenlijk ook al in u zit, dat je zelf al echt heel tof vindt. En probeert dat te onderhouden. En op die manier kan je eigenlijk echt iets mooi opbouwen, denk ik. En connecteer. Er zijn zoveel mensen rond u die u kunnen helpen. Dus doe het niet allemaal alleen. Misschien heb je collega's met wie dat iets doet of kunt doen. Je hebt mensen binnen uw instelling die heel hard kunnen helpen. Maar zij moeten u wel leren kennen. Dus wees vooral zichtbaar. Connecteer met mensen. Praat erover met mensen als je ideeën hebt. Zo ben ik ook begonnen eigenlijk, hè, van... Als ik op een event moest, ik moest er heel veel doen vroeger, gewoon zeggen, ah, ik zit daarmee, hoe kan ik daar terechtkomen en dit en dat. En mensen willen altijd helpen. Dus dat is een tip. Ja, dat is dan mijn boodschap ook altijd. Denk na over waarom wilt je dat doen en wat is je doel en je doelgroepen. En...
Mm-hmm. Ik zag vandaag een LinkedIn-post van jou passeren waarin je zei, als je nog eens moet vertellen over je onderzoek tegen eender wie, tegen iemand van de universiteit of tegen je grootmoeder, begin dan niet met, ah ja, dus ik ben in mijn tweede jaar, ik ben aan het onderzoeken, ik ben een bio-ingenieurswetenschappen. Begin met waarom dat je het doet. Dat vond ik heel mooi.
Ja, want meestal... Als je onderzoek doet, is dat toch met een bepaald doel. Dat is niet van, ah, dat is een goede job, of dat is mijn eerste job, dat was gemakkelijk. Nee. Eigenlijk doe je dat intrinsiek toch wel voor een bepaald doel. Probeer daar echt eens over na te denken. Dat is moeilijk, hè? Dat is echt zo naar de core gaan en denken van, waarom doe ik dit en niet dat? En als je praat over de waarom van wat je doet, dat is veel inspirerender. Dat gaat over dromen, visies, over perspectieven, over het grotere plaatje. Je treedt een beetje buiten die muren van je eigen niche-topic, dat misschien niet bekend is voor het brede publiek. Dus als je vertrekt vanuit die dromen, gaan mensen veel gemakkelijker luisteren naar je. Bijvoorbeeld als je onderzoek doet naar mensen in kansarmoede, kan je daarover vertellen. Maar als je zegt, ja, ik droom van een wereld zonder armoede, je begint daarmee, denkt iedereen, ah ja...
Tuurlijk.
Goed. En goed bezig. Goed dat je dat doet. Ja.
En dus, als je meer wil weten over hoe je kan communiceren, dan zijn er die trajecten die jij aanbiedt. Plug maar away. Deze podcast komt uit in het najaar. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over jouw trajecten?
Ja, mensen kunnen mij volgen via LinkedIn. Ik denk dat ik daar de meeste content verspreid dat echt interessant is voor onderzoekers. Ik heb ook Instagram en daar ben ik nog een beetje aan het uitzoeken van hoeveel moeite en tijd ik daarin ga steken. Maar LinkedIn is denk ik het beste medium voor mij. Mail, telefoon en die vind je op mijn website. www.wetenschapscommunicator.be. Oh, toch nog
heerlijk.
Eventjes.
Nog eventjes alleen. Voordat er iemand een geweldig bod doet op, ja. Op die URL. Goed. Afsluiten doen we met de tips die jij nog wil geven van andere mensen die wetenschapscommunicatie doen. En dat mag in de zeer brede zin van het woord zijn. Film, boeken, podcasts, series, theaterstukken, nog dingen. Go!
Ik ben eigenlijk vooral fan van alles wat de relevante doelgroep bereikt. En dat moet dan niet altijd zo hip zijn of niet zo groot zijn. Als jij met een lezing bij... de conferentie van tandartsen, jij veel impact kunt maken, vind ik dat persoonlijk beter dan dat jij een TikTok gaat doen. Want allee, ik weet niet hoeveel tandartsen op TikTok zitten of dat bekijken. Als dat er veel zijn, fijn. Maar als dat er één is dat zonde voor al die tijd en moeite. Dus het moet voor mij niet altijd hip zijn. Het moet niet altijd groots zijn. Maar zeker voor zo die... Ja, om mensen warm te maken voor wetenschap hebben we toch nog iets anders nodig. En dan hebben we vooral nood aan zo die fun factor en die combinatie met andere ja, leukere dingen of verteerbaardere dingen. En dan denk ik aan kort gezaagd. Oh. Dat is dus kort gezegd in het Duits. Kort gezaagd. Ik vind dat zalig. Dat zijn video's, animatievideo's, waarin dat een bepaald topic of een bepaalde vraag beantwoord wordt via animatie. Maar super gebouwd, super interessant. Het gaat heel snel, hè. Je kunt niet iets anders doen terwijl dat je dat kijkt. En soms moet ik ook even terug om te zien van, oké, wat was het hier nu weer al? Maar op het einde heb je echt zoiets van, oké, nu weet ik dit ook weer. En ja, het is een fantastische platform. Dat is allemaal gratis. Ja, je kunt ook wel, zoals, ik weet niet, zo lid maken en zo. Mijn man is lid. Ja, hij heeft al posters gekocht. En
Patreon zijn of zo.
Ja, zo van die dingen. Je kunt heel veel gadgets kopen en zo een beetje. Maar ja, dus alles voor de wetenschap daar. Dus dat is heel fijn om te zien.
Ik heb ze gemaild, maar ze hebben nee gezegd.
Oh, vreselijk.
Misschien als we nog groter zijn, als we nog meer luisteraars hebben, mag ik eens bij
hebben. Hebben ze gezegd waarom niet?
Of dat hij geen tijd heeft.
Maar
ik wil ook iemand anders spreken.
Ah ja, natuurlijk. Dat is een mega team.
Ja. Maar ja, die zijn met keiveel.
Met een van die animatoren of zo.
Ja.
Een ander ding waar ik heel hard fan van ben, is het GUM. Dat is het Gens Universiteitsmuseum. Ik ben daar tijdens corona naar gaan kijken, want toen waren die net open. Hè? Ja, ik was daar helemaal verbouwereerd van. Wauw, dit is het. Dit is het. Hoe dat er aan wetenschap... Allee, hoe dat gecommuniceerd moet worden over wetenschap. Dat is via... Dat is niet een lineair verloop van wetenschap. Geen chronologische dingen, maar een thema zoals chaos, twijfel... wat is er nog allemaal?
Verwondering, denk ik.
Ja, verwondering. Dus dat is allemaal geclusterd rond grotere thema's die aan bod komen in wetenschap. En dat is fantastisch, want alles wordt daar een beetje doorheen gerommeld. Hè? Hoe dat we eigenlijk meestal een museum bekijken is lineair. En daar wordt alles ineengerommeld om toch rond die clusters, rond bijvoorbeeld twijfel te werken. En dat is echt fantastisch opgebouwd. Heel leuk. Wetenschap als proces wordt daar heel hard naar voren gebracht in plaats van wetenschap als resultaat. Mm-hmm. En ook wetenschap zijn ook maar mensen. Dus je ziet daar ook het falen van alle experimenten die er in de geschiedenis zijn geweest. En dat relativeert eigenlijk ook heel de wetenschap. En maakt de mensen ook wetenschapswijs. Ik weet niet wat dat een woord is.
Moet een woord zijn.
Wetenschapswijs. Of wetenschapgeletterdheid. Nee. Een ander ding. Ik kan ook niet anders natuurlijk. Het intoon. Het Nerdland Festival.
Ja.
Ja, dat festival dat combineert eigenlijk dikke fun met kei interessante bevindingen. En dat is hoe het allemaal nog meer mag gebeuren, vind ik.
Dikke fun en interessant zijn, het kan dus. Hè. En het mag ook af en toe, zegt dat Julie het gezegd heeft. Dankjewel Julie voor al jouw tips. En dit was alweer de derde aflevering van Praatjes over wetenschap. Volgende week klop ik aan bij SciMingo. Dat is de organisatie achter onder andere de Vlaamse PhD Cup. En Arno Zonderman die legt mij uit hoe je die kan winnen. Spannend zeg. Tot dan! Praatjes over wetenschap is een podcast van Doody Sot, de plek voor heldere communicatie en presentatie. Want wij kunnen het heel goed uitleggen. Volg Praatjes over wetenschap op Instagram en Twitter, @overwetenschap. En heb je zelf een vraag of opmerking? Laat die dan achter in het contactformulier op praatjesoverwetenschap.be. Daar vind je ook de show notes met alle tips die je zo net hoorde. Het zou ons geweldig helpen mocht je deze podcast zelf tippen aan collega's of kennissen. En als je het echt goed vond, dan mag je altijd een recensie achterlaten in de app waarin je zojuist hebt geluisterd. Productie van deze podcast gebeurde door mijzelf, Jacot Brokke. De muziek die je hoort werd gemaakt door Tom Janssens.